Gemeente, een enkele mededeling. Op de laatst gehouden ledenvergadering zijn respectievelijk tot ouderling en tot diaken gekozen de broeders B.E. de Bakker en C. Hartman. En beide broeders hebben hun verkiezing aanvaard. Aanstaande dinsdagavond zal er weer Bijbelkring zijn om 8 uur. Vandaag is de ene collecte voor de kerkelijke kassen. En volgende week is de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 56. Gena, o God, bescherm mij door uw hand, en maar word ik ooit met bange vrees belaan.
Thank you.
en luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, we lezen samen uit het Johannesevangelie, het 18e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 14. Johannes 18, de verzen 1 tot en met 14. En na de schriftlezing zingen we uit de 89ste psalm, het 18e vers: Zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was in welke hij ging, en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam aldaar met lantaarnen en fakkels en wapens. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: Wie zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus, de Nazarener. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide: Ik ben het, gingen ze achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom: Wie zoekt gij? En ze zeiden: Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok het uit, sloeg de dienstknecht van de hoge priester en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van die dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De bende dan en de overste over 1000 en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem en leidden hem heen, eerst tot Annas, want hij was de vrouwsvader van Caiaphas, die dat jaar hoge priester was. Caiaphas nu was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat 1 mens voor het volk stierven. Gemeente, de Heere spreekt vanmorgen tot ons door zijn woord, zoals we dat vinden in de verzen 12 tot en met 14 van Johannes 18. Johannes 18, de verzen 12 tot en met 14. De bende dan en de overste over duizend en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem en leidden hem heen, eerst tot Annas, want hij was de vrouwsvader van Caiaphas, die dat jaar hoge priester was. En Caiaphas was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor het volk stierf. Wij gaan samen de Heere om zijn onmisbare zegen vragen. Wij danken de Heere dat met Maarten van Walsum, voor wie we vorige week de Heere ook in het gebed in de gemeente gebeden hebben, dat de Heer het met hem allemaal wel gemaakt heeft. En wij bidden voor broeder Han van Nimwegen van de Molenweg in Sommelsdijk, die in het ziekenhuis is opgenomen. Het is nog niet helemaal zeker wat er met hem aan de hand was. Het kon een hersenbloeding zijn, het kan ook een TIA wezen. En verder willen wij de Heer bidden voor Annelies Hendriksen, wier moeder in de afgelopen week stierf en inmiddels ook al is begraven. Laten wij samen bidden. Genadige God, wij zoeken samen uw heilig aangezicht, nu we op deze zondagmorgen weer in uw huis mogen zijn. Laat het ons een voorrecht wezen, Heere, dat het elke week weer zondag wordt en dat op de zondag niet alleen het dagelijkse werk mag blijven liggen, maar dat we ons bezig mogen houden in andere dingen. Dingen die, als het erop aankomt, ook nog veel belangrijker zijn, omdat ze rechtstreeks te maken hebben met de zaligheid van onze ziel, met onze geestelijke welstand. Want met dat doel voor ogen hebt u ons toch uw woord gegeven, Heere, opdat wij wijs zouden worden tot zaligheid. En opdat we zouden zoeken de dingen die gij geopenbaard hebt en ons daarmee bezig zouden houden. En dan klinken vanuit dat woord genoegzame roepstemmen die er ons aan herinneren dat we zondaren zijn en dat we behouden moeten worden. Dat we in nood zijn en dat we redding nodig hebben. Dat we verloren mensen zijn die onszelf absoluut ook niet kunnen redden op geen enkele manier, maar dat u een weg gegeven hebt om behouden te worden. Heren, wij vragen van u, doe ons bijzonder ook op de zondagen, maar overigens ook in de dagen van de week, bezig zijn met dat heilig woord van u, waarmee u het heil van zondaren zoekt. En laten wij ook op, en bijzonder op de zondagen, beseffen, Heren, wat een voorrecht het is dat woord te mogen bezitten, dat woord te mogen horen, door dat woord te mogen worden vermaand en gewaarschuwd, maar ook door datzelfde woord te mogen worden onderwezen en getroost. Want dan vinden we in dat woord van u alles voor alle omstandigheden van ons leven. Heren, wilt u vanmorgen de schriften openen, maar onze harten eveneens openen? Want als de schriften geopend worden en ons hart gesloten blijft, dan doet het ons nog geen nut. Maar als u ook het hart opent, zoals u dat in de tijd bij Lydia deed, Heren, dan is de prediking van het woord ook niet te vergeefs. Dan stuit dat woord niet af op gesloten deuren, dan valt dat woord niet op steenachtige plaatsen, dan wordt het door de vogelen ook niet weggepikt, maar dan gaat het wortelen schieten en vruchten voortbrengen. Mogen we zo onder de verkondiging van uw woord hier in uw huis zitten. En wilt u het dan wel maken, Heren, met uzelf? Ach nee, wij kunnen niet pleiten op gerechtigheden aan onze kant. Wij hebben alles verbeurd en verzondigd, maar als we het u niettemin vragen om aan ons te willen gedenken en ons te willen bezoeken en in ons midden te willen zijn en onder ons te willen werken, dan doen we dat pleitend op het volbrachte werk van de Heere Jezus. Van hem mogen we ook op deze dag weer horen in deze lijdensweken. Het woord zal ons vanmorgen weer op de leidende borg en zaligmaker wijzen, die de plaats van zijn volk heeft ingenomen en die alle gerechtigheid heeft volbracht, die alle straf heeft gedragen, die alle schuld heeft betaald. Wat is het nodig, Heere, dat u ons in hem aanziet en dat u ons ook uit hem, uit zijn volheid, bediend door uw Heilige Geest. Geef ons oren om te horen en ogen om hem te zien in het waarachtige geloof. En geef ons ook handen om hem in datzelfde geloof te mogen toe-eigenen. En dat alles door het werk, het onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. Heere, wees zo met ons. Breid uw koninkrijk uit onder ons. En waar dat woord ook mag worden verkondigd op deze dag, laat Sion uitgebreid mogen worden, Heere. Laat het getal van hen die u vrezen vermenigvuldigen. En wilt gij zo ook ervoor zorgen dat uw huis, dat gij toch ingericht hebt om zondaren door Christus offeranden heen op te nemen in heerlijkheid, dat huis van u vol zal worden en dat uw genade in het leven van velen zal mogen worden geopenbaard. Wees u met hen die hier niet naar de kerk kunnen. Denk aan hen die verstoken zijn van het opgaan naar uw huis, misschien al heel lang, misschien ook wel voor altijd, vanwege ouderdom en allerlei gebreken. Ontfermt u zich over hen. Denk ook aan onze zieken, Heren, die tijdelijk uitgeschakeld zijn. Geef hen genezing en geef hen ook in de weg van ziekte en beproeving op u en op uw genade te hopen. We danken u voor Maarten van Walsen, met wie u alles wel maakte. Vorige week hebben we gebeden dat u hem wilde vergezellen naar het ziekenhuis. U deed dat, u maakte het wel, u bracht hem ook weer thuis. Uw goedheid mag hij die in dit alles ook opmerken. En u de Heere er ook oprecht erkentelijk voor zijn. We bidden u voor broeder van Nimwegen. Hoge leeftijd mocht hij inmiddels bereiken, Heere. En u overkwam hem dit. Zou het nog mee mogen vallen? Wilt u hem herstel geven? En geef dat hij ook van deze weg die u met hem gaat leren mag. Om zijn anker bij u uit te werpen. En zijn hoop op u de Heere te stellen voor tijd en eeuwigheid. Heere, wij bidden u ook voor Annelies Hendriksen. Gisteren moest ze met haar familie hun moeder begraven. Heere, u hebt haar nog vrij onverwacht uit het leven weggenomen. Dat was ook niet te voorzien dat deze weg zou moeten worden gegaan. Heere, sterk en ondersteun in het verlies dat ze geleden hebben. Wees u met Annelies bijzonder en laat zij ook haar hoop op u de Heere mogen stellen. Bij u haar toevlucht zoeken, in u haar sterkte vinden en bij u vertroosting en hulp ontvangen. Heere, laten we met al de dingen die in ons leven gebeuren, in ons eigen leven of in het leven van anderen om ons heen, toch altijd maar weer bedenken dat ze er ons aan herinneren dat wij hier geen blijvende stad hebben. We zijn op reis en de vraag wordt dan belangrijk: wat zal het einddoel zijn? Waar komen we straks uit? Heere, geef ons met die vraag allemaal werkzaamheden aan de troon der genade. En laten wij niet rusten voordat we van u het antwoord weten. Het antwoord dat de reis naar het einde van ons leven tegelijkertijd een reis naar de eeuwige zaligheid is. Daar moet het toch voor ons in ons leven tot klaarheid en tot duidelijkheid komen, Heere. Laten we niet bij vraagtekens leven. En laten we nog minder in onverschilligheid en ongeïnteresseerdheid het maar gewoon accepteren dat onze reis eindigt in het verderf. Heere, laat de duivel ons niet verleiden tot allerlei onbijbelse gedachten. Want het kan ook gebeuren dat we ons laten wijsmaken dat het met het einde van ons leven wel afgelopen is. Of dat we ons laten wijsmaken, zoals dat ook met velen het geval is, dat het tenslotte toch wel goed zal komen. Heren, laten wij de weg gaan die u wijst. Strijd om in te gaan door de enge poort. Hoor ons zo, genadige God, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit de 116e psalm, de versen 2, 3 en 4. Ik lag gekneld in banden van de dood, och Heer, och weert mijn ziel door u gered. En de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. En een paar weken geleden luisterden wij samen naar de derde aankondiging van het lijden van de Heere Jezus. Hij had zijn discipelen daar al twee keer eerder over gesproken, dat hij zou gaan lijden en sterven en opstaan. Twee keer had hij toen ontdekt dat er bij de discipelen voor deze boodschap geen plaats was. Hij heeft er toen een poosje over gezwegen. Toen was het nodig, zo oordeelde hij, dat hij er opnieuw over deze dingen zou gaan spreken. En we vonden dat in het tiende hoofdstuk van Marcus, de verzen 32 tot en met 34. Toen zei hij: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Deze derde keer heeft de Heer Jezus dus verschillende onderdelen van de lijdensweg aan zijn discipelen bekendgemaakt, bij voorbaat, zodat ze het zich zouden kunnen herinneren als deze dingen ook zouden gebeuren. Ik dacht dat het wellicht goed was om aan de hand van deze opsomming van de dingen die op Jezus' lijdensweg zouden plaatsvinden, de rest van deze lijdenstijd de heiland te volgen op zijn lijdensweg. En dus overdenken we vanmorgen eerst dat hij gezegd heeft dat de Zoon des Mensen aan de overpriesters en de schriftgeleerden zal worden overgeleverd. Vandaar de tekst uit Johannes 18, de verzen 12 tot en met 14. Want daar gebeurt dat. Daar gaat die voorzegging van de Heere Jezus in vervulling. Ze gaan hem overleveren. Ze hebben hem eerst gevangen genomen. En als een gevangene, als een gebondene, brengen ze hem naar Annas en daarna naar Caiaphas, naar het Sanhedrin, naar de overpriesters en de schriftgeleerden. Soms worden daar in een opsomming van drie ook nog de ouderlingen afzonderlijk bij genoemd. Maar met die aanduiding wordt altijd het Sanhedrin, de Joodse raad, het hoogste godsdienstige rechtscollege onder de Joden bedoeld. Een raad die onder leiding van de hoge priester Caiaphas stond. Hij was de voorzitter. In die tijd was dat inderdaad Caiaphas, de schoonzoon van Annas, die voor hem hoge priester was, maar die door de Romeinen was afgezet. En dat alleen al, ik zeg dat maar even terzijde, dat alleen al toont dat het helemaal niet deugde in die godsdienstige kringen in Israël. Want de Heere had bepaald dat de hoge priester altijd dienst zou doen tot aan zijn sterven, en dat hij dan zou worden opgevolgd, niet door zijn schoonzoon, maar door zijn zoon. Nou, dat klopt hier helemaal niet. Hier is een hoge priester die niet tot het einde van zijn leven kan functioneren, omdat de Romeinen hem dat onmogelijk maken, Annas. En dan wordt Annas opgevolgd door zijn schoonzoon, door Caiaphas. Hier is de lijn van de afstamming van de hoge priesters helemaal in de war geraakt. Wel nu, met die woorden uit onze tekst waar het gaat over het gevangen genomen worden van Jezus en het gebonden weggevoerd worden van de heiland en het naar Annas en Caiaphas gebracht worden, gaat dus die eerste voorzegging van de heiland in vervulling. Waarom gaan ze trouwens eerst naar Annas, die toch geen officiële functie meer heeft? Wel, dat zal geweest zijn om tijd te winnen. Uiteindelijk heeft de gevangenneming van de Heer Jezus ook de Joodse leiders overvallen. Het was immers hun bedoeling om het nou net niet ter gelegenheid van het feest te doen. Want dan zouden ze bang kunnen wezen voor oproer onder het volk. En ze hebben eigenlijk besloten, laten we ermee wachten tot na het feest. Dan kan dat feest, dat paasfeest, ongehinderd voortgang hebben. Dan worden daar geen dingen in gedaan die eigenlijk niet kunnen gebeuren. Laten we wachten tot na het paasfeest om dan, als de meeste mensen weg zijn, hem gevangen te nemen en te doen met hem wat wij menen te moeten doen. Maar de Heer Jezus heeft dat voorkomen. Er was een afspraak gemaakt tussen het Sanhedrin en Judas dat hij hen op een geschikt moment aan hen zou overleveren. Dat hij een gelegenheid zou creëren waarbij de Joden hun gang konden gaan. Dat ze Jezus zonder al te veel tumult in handen zouden kunnen krijgen. Maar Judas kreeg geen gelegenheid om dat moment zelf uit te zoeken, want de Heere Jezus heeft hem gewoon weggestuurd. Ga nou maar doen wat je van plan bent, heeft de Heere Jezus tegen hem gezegd. De discipelen begrepen dat niet. Die dachten dat hij de armen wat moest gaan geven ter gelegenheid van het paasfeest. Maar Judas begreep heel goed wat Jezus bedoelde. Ga nou je verraderswerk maar doen. Wacht daar niet mee tot nog een paar dagen, maar doe het nu. En toen moest hij wel. En toen zaten zijn opdrachtgevers ook voor een verrassing. Want nou moest het hals over kop gebeuren. En daar hadden de meesten dus helemaal niet op gerekend. En vandaar dat het even tijd nodig heeft om die 70 mensen die her en der in Jeruzalem verspreid wonen, bij elkaar te roepen. En dus als Jezus gearresteerd is, dan moet hij voorlopig even bij Annas terecht. Voordat het Sanhedrin in zitting bijeen kan komen. Voelt u wel dat al gaat het over het lijden van de Heere Jezus. En we zullen dat zometeen ook nog wel duidelijker geïllustreerd zien. Al gaat het over het lijden van de Heere Jezus. Dat het hem niet overvalt. Dat hij geen slachtoffer is. Dat de dingen niet beslist worden door zijn vijanden. Maar dat hij ook op dit moment en in deze fase van zijn leven, dat hij de teugels in handen houdt. Dat hij koning is. Ja, dat is niet voor iedereen zichtbaar, maar laten we het wel opmerken in de leidersgeschiedenis, daar zijn van die momenten dat de Heere Jezus duidelijk maakt dat hij koning is. En dat hij bepaalt welke dingen gebeuren zullen en wanneer ze gebeuren zullen. Maar goed, hier hebben de Joden dan lange tijd op gewacht dat ze hem in handen konden krijgen. Er was al een bevel uitgegaan, Johannes 11 vers 57 zegt dat, dat als iemand wist waar hij was, hij dat aan de Joden, aan de Joodse leiders moest bekendmaken. Want het besluit was al genomen. In een vorige vergadering van de Joodse Raad hebben ze er al uitvoerig over gedelibereerd wat ze nou eigenlijk moesten doen. En nadat ze een poos gepraat hadden en nadat de stemming wat verward geworden was en niemand eigenlijk een uitweg wist, heeft de hoge priester Caiaphas zelf het woord genomen en gezegd: maar beseffen jullie nou niet dat het veel beter is dat één mens voor het volk sterft dan dat het hele volk verloren gaat? Want dat gaat gebeuren in hun ogen. Het hele volk, de neiging was er, en hoe langer hoe meer bleek dat wel, om Jezus te volgen. Nog even en ze zouden hem koning willen maken. Er waren al bewijzen van geweest dat dat al geprobeerd was. En als straks dat volk voor Jezus kiest, dan is het met die overpriesters en die ouderlingen en die schriftgeleerden en hun positie helemaal gedaan. En wat komt er dan als zij de leiding niet meer hebben van dat volk terecht? Dan worden ze verleid, want zo zien ze Jezus, als een verleider. En dan komt heel het volk om. Wie weet wat de Romeinen dan gaan doen. Is het dan niet veel beter, zo argumenteert Caiaphas, dat we hem doden? Dat we hem uit de weg ruimen en dat we op die manier het volk sparen voor verleiding en voor bedrog. En daar hebben ze met elkaar in ingestemd. En het staat dus eigenlijk al vast dat Jezus moet sterven. Wat zat daar nou achter? Waarom zo'n besluit? Kunnen ze dat hard maken? Daar zit natuurlijk alleen allereerst dit achter, dat ze zichzelf willen handhaven. Ze willen hun positie niet opgeven. Ze zeggen het eigenlijk ook ronduit. Zij willen daar blijven zitten. Zij willen die leidinggevende taak over het volk behouden. Ze zijn niet van plan om hun plaats aan Jezus af te staan. En als Jezus een bedreiging voor hen wordt, ze zeggen wel het volk gaat eronder verloren, maar ze bedoelen wij raken onze positie kwijt. Als Jezus een bedreiging voor hen wordt, dan moet hij weg. Want een mens gaat uit zichzelf nooit van zijn troon af. En een mens geeft het uit zichzelf nooit aan God gewonnen. En wat ons in de weg staat, moet uit de weg verdwijnen. En of dat nou een mens is, of dat dat nou de Heere Jezus is, of dat dat nou God zelf is, als iemand desnoods de Heere onze plannen doorkruist, als hij ons onze zin niet geeft, als hij ons niet op onze wenken bedient, als hij ons in de weg gaat staan en we willen toch onszelf handhaven en onze eigen weg vervolgen, dan breken we met God. Dan horen we niet meer naar hem. Als hij blijft vragen dat we ons aan hem onderwerpen, als hij blijft eisen dat we ons van onze zonde bekeren en we wensen het niet, dan houden we op den duur ook helemaal geen godsdienst meer over. Dan raakt een mens alles kwijt. En bovendien, en dat hebben deze Joodse leidslieden ook goed begrepen, want ze hebben nauwkeurig geluisterd. Ze hebben heel nauwkeurig geluisterd naar de boodschap van Jezus. En daar konden ze uiteindelijk geen andere conclusie uittrekken dan dat die boodschap die Jezus bracht, dat evangelie dat hij verkondigde, een veroordeling inhield van heel hun godsdienstig systeem. Zij dachten dat ze bij God goed bekend stonden. En Jezus zegt, jullie zijn uit de vader de duivel. Zij dachten dat ze, omdat ze Abrahams zaad waren, bij God ook wel een vooraanstaande plaats hadden vergeleken met de heidenen. En de Heere Jezus zegt, je bent niks anders en niks beter dan een heiden. Je hebt ook een verdorven bestaan. Je hebt ook schuld. Zij dachten dat ze met hun godsdienstige werken, met hun goede werken, met hun gehoorzaamheid, met hun offers, met de tienden, deden wat genoeg was om hun eigen zaligheid te verzekeren. Maar Jezus zegt dat de mens langs die weg nooit de hemel zal bereiken. Nooit met God verzoend zal worden. En dat laat een mens zich niet aanleunen. Kom niet aan mijn godsdienst. Zeg van mij niet dat ik een onbekeerd mens ben. Zeg van mij niet dat ik dood in de misdaden en in de zonde lig. Ik doe juist zoveel. En ik heb toch van alles. En de Heere heeft toch een goede dienstknecht aan mij. Haal geen streep door mijn vroomheid. Doe niet alsof mijn geloof en mijn gehoorzaamheid voor God niets betekenen. Laat me niet te geloven krijgen dat ook mijn beste werken onwegwerpelijk kleed zijn. Want dan pak je mij aan en dan neem je iets van me af wat ik nooit zal laten afnemen. Want dat is nou mijn enige geestelijke bezit. Wat ik zelf heb gedaan en wat ik zelf heb opgebouwd. En dan blijkt de vijandschap wel. Je moet niet al te ontdekkend zijn. En je moet niet al te afsnijdend zijn. Want dan neem je me alles af en dat wil ik niet. Ik wil nog wat overhouden. Ik wil nog wat zijn. Herkent u zoiets? Is dat misschien ook uw reactie tegen ontdekkende en afsnijdende prediking? Ze hadden aanstoot aan Jezus genomen. En daarom mag hij niet langer leven. En daarom willen ze hem in handen hebben. Tot nog toe was dat niet gelukt. Ze hadden het wel geprobeerd. Ze hadden het langs legale en langs illegale manieren geprobeerd. Legaal, ja, dat mag. Dat je goed naar de mensen luistert als ze wat te zeggen hebben. En dat je heel precies hun woorden wikt en weegt. En als je heel nauwkeurig gewikt en gewogen hebt, dat je dan beoordeelt, klopt het allemaal? Daar waren deze geestelijke leidslieders ook voor aangesteld. Ze hadden de wacht te betrekken bij de zuiverheid van de leer. Dus als daar een leraar komt, zomaar uit het volk, zoals de Heer Jezus, dan was het hun door God gegeven taak om de boodschap van Jezus nauwkeurig te beluisteren. En laten we maar zeggen, alle zijn woorden op een goudschaaltje te wegen, daar is niks verkeerds mee. Maar toen ze dat deden, brachten ze er wel een verkeerd motief binnen. En dat zegt het evangelie ook. Zij luisterden zo nauwkeurig en ze stelden hem vragen. En soms waren dat ook wel hele duidelijke strikvragen, met de bedoeling dat hij iets zou zeggen wat niet deugde. En dan hadden ze een argument. Dan konden ze hem legaal ergens van beschuldigen. Ze wilden hem, zo vinden we het in de Bijbel onder woorden gebracht, in zijn rede vangen. Op zichzelf was deze methode dus helemaal legaal, verplicht zelfs. Luister maar goed, beoordeel dat maar. Maar de manier waarop ze het uiteindelijk uitvoerden was slecht. En daarnaast hebben ze het ook op illegale manieren gedaan. Dat begon al in Nazareth, toen was hij nog maar heel kort aan het openbare werk begonnen. In Nazareth, toen ze hem te pletter wilden laten vallen. In het ravijn daar beneden in de diepte. Als ze hem van de berg hadden kunnen afstoten. Zodat hij daar beneden, gebroken met botten en benen, verwond overal dood zou neerliggen. Ze hebben het in Jeruzalem ook geprobeerd. En toen hadden ze zich ook zodanig geërgerd aan zijn woorden dat ze de stenen die om hen heen lagen al in de hand hadden om hem te stenigen. Maar keer op keer is de Heer Jezus toen aan hun handen ontgaan. Dat wil zeggen dat hij kennelijk zoveel majesteit uitstraalde, dat de handen die hem hadden willen grijpen, of de handen die de stenen al klaar hadden, als het ware verlamden en niks meer konden beginnen. En zo kon Jezus toch ongehinderd door die mensenmassa heen vertrekken. Hij ontging aan hun handen, want zij stonden met z'n allen, al waren ze verreweg in de meerderheid, machteloos. Waarom was dat? Omdat zijn uren nog niet gekomen was. Want zoals ik al zei, niet de mensen, ook niet de duivel, niemand anders dan Jezus zelf bepaalt de gang der dingen. En zolang zijn werk nog niet klaar is, en zolang hij in de gemeenschap met zijn vader, van zijn vader nog niet te horen gekregen heeft dat nu de uren gekomen is, gaat Jezus door met zijn werk en kan niemand hem iets aandoen. Want hij wordt niet als een machteloze, als een slachtoffer straks gevangen genomen, omdat hij niet meer tegen de overmacht bestand is, omdat hij het hoofd in de schoot moet leggen. Er is geen sprake van, als hij gevangen genomen wordt, en dat wordt hij, en dat zegt onze tekst, dan is dat omdat hij zich in hun handen geeft. Johannes 10 vers 18. Niemand neemt het leven van mij. Ik leg het van mezelf af. En dan gaat de Heer Jezus inderdaad lijden. Zwaar en bang. Ondertussen tonend dat hij de dingen in eigen hand houdt. En dat hij toch de koning is. De heerlijke zaligmaker. En dat lazen we ook in het begin van Johannes 18. Want dan komen ze. Hij is in Gethsemane. Hij heeft zijn ziel uitgestort in een gebedsworsteling voor zijn vader. Hij is gesterkt door een hemelbode door zijn vader gestuurd. Hij heeft kracht ontvangen om de lijdensweg te vervolgen. Een ogenblik leek het alsof hij daar en toen zou bezwijken. Dat het lijden hem te zwaar zou worden. Dat hij het niet zou kunnen volhouden. Toen zijn zweet veranderde in grote druppels bloed. Maar hij mocht daar niet bezwijken. De beker die hem daar aan de lippen gezet werd, moest hij drinken. Niet een slok en niet twee slokken eruit nemen, maar hem tot op de laatste druppel ledigen. En dus moest hij verder en vandaar die engel die kwam om te versterken. En daar is Jezus ook werkelijk door bemoedigd. En hij heeft weer kracht gekregen. En hij heeft weer verder mogen zien dan dat lijden en het sterven. Hij heeft ook weer over de dood heen mogen zien. Hij heeft ook weer mogen zien op de heerlijkheid die wachtte en de vreugde die hem voorgesteld was. En als ze dan komen met stokken en zwaarden, alsof ze tegen een moordenaar, tegen een uiterst gevaarlijk crimineel opgetrokken zijn, dan gaat hij hen tegemoet. En dan laat hij hen weten dat al hun wapengekletter ook geen enkele betekenis heeft. Hij vraagt, wie zoekt gij? En ze zeggen, Jezus de Nazarener. En de Heere Jezus zegt alleen maar, ego eimi. Ik ben het. En moet u zien, ze deinzen achteruit. En als ze een paar stappen achteruit gedaan hebben, vallen ze ook nog achterover. Alsof hij er allemaal omverduwt met dat ene koninklijke woord. Ik ben het. Wie is hier de heerlijke? Wie is hier de koning? En als hij niet wil dat zij iets uitrichten, al zijn ze met stokken en zwaarden gewapend. En al zijn ze met zoveel. En al zitten er onder hen soldaten die gehard zijn in de strijd. Als hij niet wil dat ze iets zullen bereiken, dan weten ze nu waar ze terechtkomen. Achterover. Plat op de grond. En als ze daar overeind gekrabbeld zijn, kunnen ze wel terug naar de kazerne. En als ze hem dan toch grijpen, dan is dat omdat hij het hun toestaat. Permissie geeft. En dan heeft hij ook nog eerst bedongen dat ze zijn discipelen ongemoeid zullen laten. Indien ge dan mij zoekt, laat deze heen gaan. En dan zegt hij, ga nu uw gang maar, hier ben ik. Ik zal me niet verzetten. En als er een ogenblik een zwaard flitst, het zwaard dat Petrus trekt, waar hij dan nog de strijd mee wil aanbinden, dan is de Heer Jezus er onmiddellijk bij om tegen Petrus te zeggen, weg dat zwaard, Petrus. Doe het in de schede. Waarom gaat het dan nu wel zo? Waarom ontgaat hij dit keer niet aan hun handen? Zou het niet ontzaggelijk indrukwekkend geweest zijn? Eerst waren het nog gewone mensen in Nazareth die hem van de steilte af wilden gooien. En in Jeruzalem was het ook nog het gewone volk dat met stenen in de handen stond om hem te stenigen. En nu zijn het soldaten met wapens. Zou het niet ontzaggelijk indrukwekkend geweest zijn? Zou het misschien zelfs nog tot bekering van die soldaten hebben kunnen leiden? Als de Heer Jezus opnieuw getoond had hoe machtig hij is. En dat hij de dingen in handen houdt. Als hij nu opnieuw niet alleen maar die soldaten een keer achterover liet vallen, maar als hij ook nu ongehinderd aan hun handen zou kunnen voorbij zijn gegaan. Waarom steekt hij zijn handen nu uit? En waarom nodigt hij ze zelf uit om die handen te binden? En waarom zegt hij eigenlijk met zoveel woorden, ga uw gang? Dat vragen de discipelen zich ook af. En ze kunnen het antwoord niet vinden. Integendeel, ze ergeren zich hieraan. En ze laten hem in de steek. En ze vluchten allemaal weg. Ze begrijpen het niet. Zoals ze zoveel dingen niet begrepen. Waarom is het dan? Er is altijd nog contact tussen de Heere Jezus en zijn Vader. Je zult mij allemaal verlaten, zo heeft hij gezegd in het slot van Johannes 16. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Mag ik het nou eens heel simpel zeggen? De Vader heeft hem het horloge voorgehouden. Zijn klok. En toen heeft Jezus gelezen op de klok van zijn Vader. Dat het nu de ure is. En dat zegt hij tegen die soldaten. Nu is uw ure. En de macht der duisternis. En voor Jezus betekent dat. Nu is het uur van mijn Vader. En nu zegt hij tegen mij. Het is tijd, mijn zoon. Geef u in handen van uw vijanden. En zo geeft hij zich over. En zo steekt hij zelf zijn handen uit. En zo laat hij zich vastgrijpen. En zo laat hij zich binden. Binden. Onze tekst zegt dat met nadruk. En zij bonden hem. Is hij dan echt zo gevaarlijk? Zijn ze dan echt zo bang voor hem? Straalt zijn gedrag dan het gedrag van een misdadiger uit? Zijn ze dan bang dat als hij zich nu geeft, hij straks toch weer een poging zal doen om aan hun handen te ontgaan en te ontvluchten? Wat heeft hij dan gedaan om gebonden te worden? En zo is het gebeurd, gemeente. Dat de heiland een gevangene werd. Dat hij zich vrijwillig zonder verzet gegeven heeft. En zo is het gegaan. Toen hebben ze meegenomen. Twee soldaten aan een kant, één links en één rechts. En ze hebben hem goed in de gaten gehouden, ondanks dat hij gebonden was. Ze hebben hem waarschijnlijk zelf ook nog wel vastgehouden. De een aan zijn linker en de ander aan zijn rechterarm. En ze hebben hem meegenomen. Naar Annas. En daarna naar Caiaphas. En Jezus weet wat er gaat gebeuren. Hij heeft het zijn discipelen gezegd. Ik loop daar niet op vooruit, want dat moet dan in de volgende keren maar aan de orde komen bij leven en welzijn. Maar hij heeft geweten dat hem daar alleen maar spot en hoon en onrecht te wachten stond. Hij wist het. Het vonnis is al geveld. Het moet alleen nog grond krijgen. Ze moeten er alleen nog argumenten voor bij bedenken. Maar het uiteindelijke resultaat is dat ik sterven zal. Dat weet Jezus. En waarom deinst hij dan niet terug? Waarom ontgaat hij dan nu niet aan hun handen? Het leeft in zijn ziel. Dat is ook het resultaat van de worsteling in het gebed in het stof van de olijvenhof geweest. Het leeft weer in zijn ziel. Zie, ik kom om uw wil te doen. Ik kom om het recht van mijn God te herstellen. Ik kom om degene die mij de Vader gegeven heeft te verlossen. Ik kom om de dure prijs te betalen. Ik heb het op me genomen toen ik me in de stilte van de eeuwigheid borg stelde. Ik kom om het ganse verlossingswerk te verrichten. Zo is Jezus overgeleverd aan de overpriesters en de schriftgeleerden, wat hij zijn discipelen een aantal weken daarvoor al gezegd had. Het is nu geschied, het zijn nu feiten. Straks staat hij als een gevangene, als een gebondene voor zijn aardse rechters. Eerst de rechters op het godsdienstige terrein. Daarna zijn rechter op het politieke terrein. Gemeente, wat onthult deze geschiedenis? Wat onthult deze fase van de lijdensweg van de Heer Jezus? Laat ik het eerst beperken tot deze boodschap, dat we hier een onthulling krijgen, een ontdekking aan onze verdorvenheid. Want kijk nou eens naar die soldaten die de handen van Jezus binden en die zijn lichaam misschien nog op een andere manier binden. Ik weet ook niet hoe ze dat gedaan hebben. Misschien zijn handen op zijn rug gebonden, zodat hij ze niet meer los kon maken, of op een andere manier. En zo hebben ze hem weggevoerd. Kijk eens wat zij doen. Zij doen hun plicht, jazeker. Daar zijn ze soldaten voor, daar zijn ze voor uitgestuurd. Ze moesten de opdracht vervullen, hem gevangen nemen. Nou, dat doen ze dan ook. En hoe ze dat gedaan hebben en of die soldaten daar werkelijk ook iets bij gevoeld hebben en of zij ook een hekel aan de Heer Jezus hadden, dat is allemaal nog maar de vraag. Misschien wisten ze helemaal niet wie hij was en misschien stonden ze totaal onverschillig tegenover hem. Maar hun opdrachtgevers stonden niet onverschillig tegenover hen. En kijk nou eens wat via die soldaten die opdrachtgevers in feite doen. De zaligmaker binden. De zaligmaker zijn werk onmogelijk maken. Wat was zijn werk? O, met zijn werk heeft hij zo vaak gebruik gemaakt van zijn handen, weet u nog? Een ogenblik geleden nog had hij die handen gebruikt om dat oor van Malchus op te rapen. Hij bukte zich, want dat oor lag in het zand, op de grond en hij raapte het op. En hij heeft het, zoals ik aanneem, schoongemaakt, het zand eraf geveegd. En het aan het hoofd van Malchus teruggebracht. Met deze handen. Wat waren dat voor handen? Hij had er zijn werk mee gedaan. Niet alleen met zijn handen uiteraard, ook met zijn mond en met andere dingen. Maar zeker ook met zijn handen. En nou belemmeren ze hem in de uitvoering van zijn werk. Als er nou weer iemand een oor afgeslagen wordt, kan Jezus zijn handen niet gebruiken om het er weer aan te zetten. Als er nu weer kinderen naar hem toe zouden komen, dan zou hij die kinderen niet kunnen omvangen met zijn armen, want ze zijn gebonden. Als er nu weer een melaatse naar hem toegebracht wordt, dan zou hij die melaatse niet kunnen aanraken, want zijn handen zijn gebonden. Als er nou weer een dode wordt uitgedragen, zoals de jongeling erna in, dan kan Jezus de baar niet meer aanraken om die dragers te gebaren. Je staat eens even stil, want zijn handen zijn gebonden. Zijn werk is onmogelijk. En dat is nou een bewijs van onze verdorvenheid, gemeente. Want we hoeven ons niet boven die soldaten te verheffen en we hoeven ons zelfs ook niet boven die Sanhedristen te verheffen. Want wij doen in feite niet anders. Er is een episode in het leven van de Heer Jezus die ons vertelt dat hij weer in Nazareth was. En dat hij daar niet vele krachten kon doen. Waarom niet? Omdat zijn macht hem toen begaf. Omdat hij toen een moment had van inzinking. Waardoor hij als het ware verlamd was. Omdat zijn goddelijke natuur toen geen enkele invloed meer uitoefende op zijn menselijk bestaan. Nee. Hij kon daar niet vele krachten doen. Omdat ze zijn handen bonden. Hoe dan? Door een ongeloof. Je kunt de banden van de Heere Jezus met touwen of met ketenen binden. Maar kennelijk kan een mens de Heere Jezus ook binden met zijn ongeloof. en hem zijn werk onmogelijk maken. De Heer Jezus is toch almachtig? Ja, dat is hij ook. Dat zegt de schrift ook. Hoe moet je die twee dan rijmen met elkaar? Moeten we dat nou echt proberen om die twee weer in harmonie met elkaar te brengen? Of moeten we dat ene woord daar uit de schrift nou maar volle accenten geven? En echt laten staan zoals het er staat, zoals de Heilige Geest het er heeft laten neerschrijven. Hij kon niet vele dingen doen vanwege hun ongeloof. En dat betekent, gemeente, dat u en ik de macht hebben. En de macht gebruiken om Jezus krachteloos te maken. Zijn woord niet geloven. Niet echt geloven dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Niet echt geloven dat de mens onder het oordeel Gods ligt en dat God de zonde bezoekt en straft. Rustig doorgaan. Ook al worden ons in het woord van God en in de prediking bij tijden met ernstige dingen voorgesteld van wat er gaat gebeuren als een mens zonder God en zonder Christus leeft en sterft en verloren gaat. Alsof het niet waar is. Doorleven. Zijn woord gesloten laten. De oproep tot bekering terzijde schuiven. De oproep tot geloof in hem niet achten. Je genoegens ergens anders zoeken. Je genoegens zoeken zelfs in de zonde. In de dingen die God verbiedt. In de dingen waarvan God zegt dat hij ze haat. In de dingen waarvan de Heere zegt dat ze schadelijk en dodelijk voor je ziel zijn. En de liefdevolle aansporingen en de liefdevolle vermaningen die door het evangelie van de Heere Jezus tot ons komen, ze niet ter harte nemen. De handen van de Heere Jezus binden. Weet u, dat kan zelfs een kind van God ook nog doen. Dat is niet alleen maar een mogelijkheid die onbekeerde mensen hebben, zolang ze onbekeerd voortleven. Maar dat is ook een mogelijkheid die Gods kinderen hebben. Hoe dan? Als ze niet zorgvuldig leven en handelen en wandelen. Als ze zichzelf allerlei dingen permitteren die de Heere verbiedt. Kan de Heere zich ook wel eens moeten terugtrekken. En dat kan een belemmering wezen. Laat ik het maar menselijk zeggen, zoals de Heilige Geest het in die geschiedenis over Nazareth ook menselijk gezegd heeft. De oorzaak kan dat zijn dat de Heere ook in het leven van de zijnen niet vele krachten kon doen. Want hij moet zijn plaats delen met machten die hij niet verdragen kan. Hij moet zijn plaats delen met gewoonten die niet uit de vreze God zijn. Hij moet zijn plaats delen met dingen die erop wijzen dat het geweten niet teer is. En dat de vreze Gods eigenlijk verdwenen is. En dat maakt het leven der heiliging een onmogelijkheid. En dan zijn de werkingen van Gods genade verdwenen. Ziet u wel dat we niet veel anders zijn dan die soldaten? Dat wij net zo schuldig staan. En dat we alleen al hierom zoveel te belijden hebben. Vanwege dat ongeloof. En dat al zoveel vergeven moet worden. En dat we zo dringend waarachtige bekering nodig hebben. Ga maar naast die soldaten staan. Als God hen in het gericht betrekt. En buig maar diep voor God. En erken het voor hem, Heere, dat is mijn zonde ook. Jezus tegenstaan. De zaligmaker het werk onmogelijk maken. Altijd maar toch mijn eigen gang willen laten prevaleren. Mijn eigen wil laten prevaleren. Niet naar hem horen, zijn woord verzaken. Wat hebben we het hard nodig om behoudenis te zoeken en te vinden. Maar waar dan heen? Waar dan heen, als wij de enige die werkelijk behouden kan, de handen binden, zodat hij het werk niet doen kan? Waar is dan nog behoud? Als de enige die het doen kan, machteloos gemaakt wordt, waar is dan ons behoud? Is er dan toch nog geen weg meer? Maken we het dan helemaal onmogelijk? Door onze zonde, door onze ongerechtigheden, door onze overtredingen van de wet die ons al schuldig stellen en zeer schuldig stellen? En voegen we daar dan nog bij en doen we daar nog aan toe die verschrikkelijke zonde van ons ongeloof, waardoor de Heer Jezus machteloos wordt? Maakt dat onze zaligheid en onze behoudenis niet helemaal onmogelijk? O ja, als God zou doen naar wat wij met hem doen. Als de Heere Jezus nou ook zou hebben gedaan wat zij daar met hem deden. En wat zijn discipelen deden die hem ontvluchten, die hem deserteerden. Als Jezus gedaan had wat de mensen met hem deden, dan was er geen zaligmaker. En dan was er geen zaligheid, nooit, in der eeuwigheid niet. Maar is er dan toch zaligheid? Gemeente, dit is het lijdensevangelie. En als wij nou een ogenblik op die soldaten en die handenbinders gelet hebben, laten we dan nog eens letten op de Heer Jezus, over wie het hier eigenlijk gaat. Want het was natuurlijk verschrikkelijk wat hem overkwam. Daar had hij nou 3 jaar lang voor gewerkt. En 3 jaar lang een gemeente om zich heen proberen te vergaderen. En hij had er een aantal van wie hij geloofde dat ze de zijnen waren. Van wie hij wist dat hij hen zou gaan kopen met zijn bloed, omdat zijn vader ze van eeuwigheid lief gehad had. En waar zijn ze nu? En hij heeft gepreekt daar in Jeruzalem, ja juist in Jeruzalem. En hij heeft geprobeerd de harten van mensen te winnen voor de ware God. En de dienst van de ware God. En zoals ik zo pas al zei, hij heeft zijn handen gebruikt om te zegenen. Zijn er dan geen mensen meer die weten dat die handen op een gegeven ogenblik het brood braken? En dat ze het brood aan de discipelen gaven? En dat de discipelen ze maar konden uitdelen totdat iedereen verzadigd was? Zijn er dan geen meer die zich herinneren dat die handen gezegend hebben, dat die handen genodigd hebben, dat hij uitgestrekt had die handen om te zeggen, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn? En nu wordt hij miskend in zijn diepste bedoelingen, in zijn heiligste begeerten, de barmhartige. En hij mag zo heten, de barmhartige. Zo onbarmhartig behandeld. Wat een lijden. Wat een diepe vernedering. Ook dit is hem niet bespaard. Ook dit mocht hem niet bespaard blijven. Het hoort bij alles wat hij dragen moet. Miskend worden. Veracht worden. Gebonden worden. Ziet u, het is maar een klein onderdeel. Een klein onderdeel, zeg ik, een ontzaglijk onderdeel. Maar het is toch vergeleken met de hele prijs die hij betalen moet, nog maar een stukje. Er komt nog veel meer. En hij moet nog veel meer ondergaan. En hij moet nog veel meer op zich nemen. En hij moet nog veel meer uit die beker van Gods gramschap drinken. Maar ziet u dat dit onderdeel al genoegzaam is om ons iets ervan te laten zien dat wat de Heer Jezus moest ondergaan ontzaglijk is geweest. Hebt u er erg in? Tegen welke prijs dat volk des Heren gekocht is? En wat hij daar allemaal voor moest doorstaan? En als we dan zien de prijs die hij betalen moest, en het lijden dat hij aanvaarden moest, en de verschrikkingen die hij doorworstelen moest, wat werkt dat dan uit in ons leven? Als ons deze zaligmaker in de lijdenstijd, zoals Paulus het zegt, als het ware voor ogen geschilderd wordt. En je wordt ertoe uitgenodigd. En je wordt er in het woord van God altijd toe gedrongen om op hem te zien. De gekruisigde, hier in deze tekst de gebondene. Daar gaat hij. Als een misdadiger. Te midden van de politie. En zijn rechters. Als u dat zo ziet, wat werkt dat dan in uw ziel uit? Kijkt u ernaar en keert u zich daarna vanaf om te vergeten wat u gezien hebt? Of kijkt u daarnaar en schudt u uw hoofd zoals de dochters van Jeruzalem deden? En klaagt en beklaagt u hem omdat hij zo erg moet lijden, omdat u het zo zielig voor hem vindt? Dat is niet genoeg. Of ziet u er ook iets in van zijn grote bereidwilligheid? Van zijn oneindige en onuitsprekelijke zondaarsliefde? Ziet u er ook iets in van het feit dat hij dit alles wilde doen om mensen zoals u en ik van de dood en van het verderf te verlossen? Leidt het ons niet tot verootmoediging, tot diepe verootmoediging, als ons de heiland zo voor de aandacht wordt geplaatst? Paulus schreef aan de Korintiërs dat hij zich niet had voorgenomen iets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wel nu, dat is dan bijzonder ook het thema in de lijdenstijd. En als ik hem u zo voorstel, gemeente, wat doet dat dan in uw leven? Wat werkt dat dan uit? Begint u te beseffen dat het zo nodig is om hem te mogen kennen? Om door zijn offer, door zijn bloed, door zijn lijden, door zijn gevangenschap, door zijn bespuwd en bespot worden, behouden te worden? Dit moest gebeuren, omdat wij zo verdorven zijn. Omdat wij, let u daar ook nog even op, omdat wij gebondenen zijn. Zijn we dat niet? Gebondenen. Kunt u zichzelf uit de macht van de duivel losmaken? Kunt u tegen de duivel zeggen, nou is het voorbij, nou heb je geen macht meer over me, nou ga ik vrij, nou wil ik je niet meer dienen? En lukt het dan ook? Kun je je van de macht van de zonde bevrijden? Wel eens geprobeerd om de zonde te overwinnen? Oh ja, zonde waar je echt niet zo'n last van had. Ja, daar kun je wel wat mee beginnen, nietwaar? Maar nou echt de zondigheid, de verdorvenheid uitroeien uit je leven. En ervoor zorgen dat je nooit meer liegt en dat je nooit meer onreine gedachten hebt. En dat je nooit meer op één punt van de wet van de Heere afwijkt. Kunt u dat? Waarom niet? Dat we gebondenen zijn. Slaven. En dan heb ik het nog niet eens over de gebondenheid in de macht van de dood. Bevrijdt u zich ook niet uit, nietwaar? Die dood kunt u ook niet tegenhouden. Net zo min als dat u de geestelijke dood in uw bestaan kon overwinnen, zo min kunnen we ook de tijdelijke dood waar die ons naar het graf brengt overwinnen. Je kunt erover inzitten, je kunt er treuren, je kunt erover klagen, je kunt een weg van bitter smart en rouw moeten gaan als je een ander naar het graf moest brengen. Maar je voelt het wel. Klag, machteloos, gebonden. Dat leefde David in. Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Dat is de werkelijkheid. Een werkelijkheid die velen niet als een werkelijkheid zien en waar velen als luchthartig overheen lopen. Maar het is de werkelijkheid. En zo hebben wij het gewild. Zo hebben we door onze zonde zelf gekozen. En wat kun je daar nou tegen beginnen? Wie is zo sterk? Je kunt wel denken. Simson dacht ook toen zijn haren eraf waren. En toen er weer gezegd werd de Filistijnen over u, Simson. Toen dacht hij en het zei het ook. En nou zal ik opstaan en nou zal ik ze net als vroeger allemaal weer van me afschudden. Maar hij wist niet dat God van hem geweken was. En ze hadden een makkelijke prooi aan hem, toen wel. En zo is het met ons ook, gemeente. God is van ons geweken en dat hebben we zelf gewild. Dat is onze eigen keus geweest. We hebben gezegd, wijk van ons. En dan ben je zo'n slaaf. En dan ben je zo'n gebondene. En dan ben je zo'n machteloze. En dan lig je onder het oordeel. En als het niet verandert, zal dat oordeel eeuwig zijn. Wat een benauwende gedachte. Is er nog raad? Als er raad is, dan alleen in die gebonden zaligmaker. En dan moet hij, ondanks het feit dat wij hem gebonden hebben, toch zo goddelijk genadig zijn. Toch zo onbegrijpelijk ontfermend zijn. Dat hij zijn vijanden nog zal willen liefhebben. Dat hij hen die hem gebonden hebben en die hem zo ontzaglijk hebben doen lijden met hun zonden, die ze maar op hem gestapeld hebben, dat hij zulken toch zal willen verlossen. Dan zal ons het geheim moeten worden opgeklaard dat Jesaja onder woorden gebracht heeft. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En nou zeg ik het zo. En door zijn banden is ons bevrijding geschonken. Kan dat dan? Ja. Dat hij, ik denk aan wat het formulier voor het avondmaal daarvan zegt. Hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. En dan wil hij, want zijn handen zijn nu niet meer gebonden, gemeente. Hij is boven het lijden uit. En hij heeft het loon van zijn vader ontvangen en alle macht in hemel en op aarde bezit hij. En dan gaat hij zijn handen, zijn middelaarshanden, die intussen ook doorboorde handen zijn, gebruiken om de knopen van de ongerechtigheid waar zo'n zondaar mee vastzit, los te maken. En dan gaat hij zijn zaligmakers handen gebruiken om de deur van de gevangenis waar die gevangene achter zit, open te maken. En dan klinkt zijn stem, zoals die stem klonk aan het adres van Lazarus toen hij hem uit de doden opwekte. Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit. Want dan is zijn woord levenwekkend. En zijn woord is ontbindend. En zijn woord is losmakend. En zijn woord is zaligmakend. En daar moet het heen. Daar ging het met David ook heen. Maar ik riep de Heer ootmoedig aan in mijn gebed, in al mijn nood. Och Heer, och Heer, beert mijn ziel door u gered. En als dat gebeden wordt, en als dat oprecht gebeden wordt, wat dan? Lette u erop, op die paar woorden. Vol evangelie, vol zaligheid. Toen hoorde God. Toen hoorde God naar het gebed van gebondenen die voor Gods aangezicht belijden wie ze zijn en wat hun leven is en wat ze de meester hebben aangedaan en wat ze God hebben aangedaan. Hoort God naar zulken? Ja, toen hoorde God. En dan mag zo iemand het ook nog zeggen. Gij slaakt het mijne banden. Amen. Psalm 116, het negende vers. Laten wij samen danken. Genadige God, wij zien ook nadat we uw woord gehoord hebben nog een keer tot u op. En we hebben gehoord, Heere, wat u van ons te zeggen hebt. En u verklaart, Heere, dat wij het zijn die u tegenstaan, door onze zonde u moeite maken, door ons ongeloof er ook nog voor zorgen dat u, Heere Jezus, niet veel krachten kunt doen. En nu kunnen we over zo'n woord gaan theoretiseren, maar laten we het maar eens geloven. Echt geloven dat dat door u als een verschrikkelijke mogelijkheid wordt aangewezen als iets waar wij de macht toe hebben. En wat we ook doen, niet alleen maar in Nazareth. Heer, en laat ons dat eens echt tot verootmoediging brengen. En laat ons dat ook maar eens doen zien. Dat wij gebonden zijn. Machteloos. En door eigen keuze ook nog. En zo gebonden dat het hopeloos echt is. En daartegenover hebt u ons hem getoond, Heer, uw lieve zoon die zich wilde laten binden. Hij had dat niet hoeven te doen. En toch moest hij het doen. Want hij had gezegd, ik kom om Gods wil te doen. Ik kom om dat volk te verlossen. Ik kom om die prijs te betalen. Ik kom om alle gerechtigheid te vervullen. En toen moest het. En toen moest het. En toen moest hij steeds verder. Heren, wij bidden van u, geef dat we gelovig mogen zien op deze borg en zaligmaker. En geef dat we hem nodig krijgen. Ook om verlost te worden van onze gebondenheid aan de duivel, aan de zonde, aan de dood, aan ons eigen ik, aan onze mensengunst en aan alles waaraan we ons verkocht hebben. Heere, wat hebben we u nodig, Heere Jezus, gebonden zaligmaker, als de bevrijder van gevangenen. En wilt u zo aan ons openbaren en geef dat we u zo ook mogen nodig hebben en de toevlucht tot u nemen. En wilt gij zo uw woord ook nog tot zegen stellen. We hebben het gehoord, Heere, laat het niet vergeten worden. Maar geef het ons mee, om Jezus wil. Amen. Psalm 136. Het 24ste en het 26ste vers, die ons onder het leed gebukt heeft, uit vijands macht gerukt en geeft de God des hemels eer. genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.